On se fait.
We hebben al gebeden door het laatste lied, maar zullen we die grote God toch ook maar met onze eigen woorden groot maken? Zullen we gaan bidden? Ja, Heer, wat is het fijn om u te ontmoeten. Heer, wat is het fijn om dat met elkaar te doen. Wat is het goed, Heer, om liederen tot u te zingen. Liederen van hoop, liederen van schuilen. Liederen waarin we hebben gehoord, Heere, dat u ons wilt vullen. Liederen van troost en van bemoediging. Heer, van het feit dat uw liefde ons zo doordrenkt. Heere, dat is een geloofsuitspraak. Soms ervaren we dat niet in ons eigen leven. Soms lijkt het alsof u ver weg bent. Heer, maar als we dan hier deze ochtend met elkaar weer deze liederen zingen, dan weten we weer, Heer, u bent er. De zon schijnt, ook achter de wolken. En u bent in onze moeite, in ons verdriet, dicht nabij. Heer, dank u daarvoor. Dank u voor het goede nieuws dat u ons gebracht hebt. Dank u dat wij daaruit mogen leven. Maar dank u ook, Heer, dat we dat niet voor onszelf hoeven te houden. Dank u dat we dat ook uit mogen dragen naar anderen om ons heen. Dank u, Heer, dat u ons het goede nieuws gegeven hebt. Niet alleen om daar zelf van te genieten, maar ook om daar andere mensen mee blij te maken. Heer, wilt u ons ook deze ochtend leren, Heer, hoe we dat mogen doen. Hoe we daarin een instrument van uw zegen mogen zijn. Heer, wilt u ons een geopend hart geven, opdat uw geest tot ons kan spreken. In Jezus' naam. Amen. We gaan verder met het zingen van lied Opwekking 733, 10.000 redenen van dankbaarheid. Dat zijn er nogal wat. Nou, daar gaan we van zingen. Gaan lezen uit de Bijbel. We beginnen met Lucas. Lucas hoofdstuk 10. De eerste 12 versen van Lucas hoofdstuk 10. Het thema van deze ochtend is discipelen zijn en discipelen maken. De uitzending van de 70 staat erboven in mijn vertaling en dat is die van 51. Daarna wees de Heere nog 72 aan en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. En hij zeide tot hen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren midden onder de wolven. Draagt geen beurs of reiszak of sandalen en groet niemand onderweg. Welk huis gij ook binnentreedt, zegt eerst, vrede zij deze huizen. En indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijf in dat huis, eet en drink wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere, en als gij in een stad komt waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet. En geneest de zieken die er zijn. En zegt tot hen, het koninkrijk van God is nabij u gekomen. Maar als gij in een stad komt waar men u niet ontvangt, ga naar buiten op haar straten en zegt, ook het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, wissen wij af tegen u. Doch weet dit, dat het koninkrijk van God nabij gekomen is. Ik zeg u dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad. Dan bladeren we nu terug naar Matteüs. Matteüs hoofdstuk 28. Bekende verzen. Vanaf vers 16, de laatste verzen van het hoofdstuk. Waarboven staat het zendingsbevel. Matteüs hoofdstuk 28. Vanaf vers 16. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En tot zover de schriftlezing. En dan zingen we inderdaad nog één lied voordat we naar de prediking gaan. En dat is Jezus, alles geef ik u. Lied opwekking 582. Dankjewel. Nou moet Erik mij eraan helpen herinneren dat ik voor het slotlied die collecte eerst nog even doorregel. Maar dat is bij deze geregeld. Goed. Ik vind het fijn om weer in uw midden te zijn. Ik heb altijd een goede band met deze gemeente en dat is wederzijds, heb ik af en toe de indruk. Dus dat is mooi. Ik heb gevraagd aan de raad om eerst even iets te mogen delen van waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Want zoals gezegd, de band is wederzijds en het is ook fijn als u een klein beetje weet wat er met mij en met ons gezin gebeurt op dit moment. Dan kunt u ook op die manier een klein beetje meeleven. Jaren geleden ben ik uitgezonden geweest samen met mijn vrouw en op dat moment mijn enige dochter, Lise, uit deze gemeente. En zijn we naar Nigeria uitgezonden. Velen van u zullen dat nog herinneren. Geweldig mooie tijd. En u weet ook van de ups en de downs die daar hebben plaatsgevonden. En ook later, dat we toen we terugkwamen, erachter kwamen dat het niet altijd even mooi was geweest, ook die tijd. En wat voor een effect dat gehad heeft, ook op onze kinderen. En toch, wat doe je dan als je je realiseert dat, ik heb het hier een keer verteld, dat de pijlen van de Heere God of van de duisternis soms je wel raken. En wat dat met je doet, ook in je eigen geloofsleven. En toch mag ik getuigen samen met Petrus. Heere God, waar zouden we naartoe gaan? Anders dan naar u. Want uiteindelijk, u hebt woorden van eeuwig leven. En vanuit dat geloofsvertrouwen ga je verder vormgeven aan je leven. En soms kom je dan op een kruispunt. En zo, op zo'n kruispunt sta ik op dit moment. Ik heb vanaf augustus werk ik niet meer bij Bornego College, waar ik voorheen werkte. En heb ik een eigen, probeer ik op een andere manier mijn geld te verkrijgen. Maar tegelijkertijd woont mijn schoonvader in Ethiopië. En daar zijn we geweest in februari. En daar hebben we gezien dat het onderwijs daar in Ethiopië zo slecht is. Dat mijn hart daarvan ging bloeden. En ik zei, Heere God, geef me een mogelijkheid om daar naartoe te gaan. En dat heeft hij gedaan. Tenminste, we zijn ermee bezig. Ik hoop dat het doorgaat. Ik probeer of het mogelijk is om een school te starten in Ethiopië. Een middelbare school. Net zoals we dat in Nigeria gedaan hebben. Die plannen, daar zijn we nu in een vergevorderd stadium mee. Ik ben in september voor 2 weken in Ethiopië geweest en heb daar wat contacten gelegd. En uit die contacten hebben we nu concrete toezeggingen dat dat we land kunnen krijgen en dat er een school gebouwd kan worden, dat we de vergunningen daarvoor krijgen. Dat zijn allemaal dingen die goed zijn. Het enige waar het nu nog op vast zit, dat zijn de financiën. Maar zoals ik altijd zeg, en we hebben een hele rijke God, dus ook daar zal in voorzien worden. Dat hoop ik dan in ieder geval. Maar dat is nu waar het vast zit, of in ieder geval waar het nu zit, staat. Als alles doorgaat, hopen we in september, of hoop ik in september, daar naartoe te gaan. Zoals u weet, wij hebben 3 kinderen, waarvan er op dit moment nog 2 thuis wonen. Jacqueline zegt, ik wil in ieder geval voorlopig dat die kinderen hier nog een goed thuis hebben. Dus ik zal de komende tijd, vanaf september dan, meer in Ethiopië zijn. Zij wat meer hier. En langzamerhand zullen we wat vaker en wat meer ook samen in Ethiopië zijn. Dat zijn de plannen zoals die nu liggen. Ik heb tegen de mensen in Ethiopië gezegd, mensen, ik ben bereid om dat offer van die scheiding tussen mijn vrouw en mij te brengen. En dat doe ik omdat ik vind dat onderwijs voor jullie kinderen zo belangrijk is. En daar gaan we ook over, daar gaat de preek ook over. Dus het is een preek doorleefd omdat het iets zegt over hoe belangrijk ik het vind om het goede nieuws echt het goede nieuws te kunnen vertellen. En niet alleen te vertellen met woorden, maar gewoon ergens te zijn en daar het licht van Jezus Christus verspreiden. Nou, dat wou ik u in ieder geval meegeven. We gaan het hebben over de grote opdracht. En dat begint zo mooi. Ik vond het zo mooi dat jij besloten hebt om het laatste lied nog even te veranderen. Wat je daar gezongen hebt, dat is het Onze Vader. En ik vind deze berijming zo mooi, omdat die zo krachtig laat zien waar het in het Onze Vader om gaat. Het gaat in Onze Vader niet om ons eten en ons drinken. Het gaat niet om onze schuld. Het gaat niet om onze pijn en verdriet. Het gaat in het Onze Vader om onze Vader, die krachtig is, die alle macht heeft. Daar gaat het om. En dat hebben wij hier ook gelezen. Wij hebben gelezen in Matteüs 28, mij is gegeven alle macht, op hemel en op aarde. En vanuit die macht starten we in ons leven. Als we het gaan hebben van onze eigen inzichten, als we het gaan bouwen op onze eigen kracht, als we ons leven gaan vormgeven omdat wij zo slim zijn of zo rijk of wat dan ook, dan verliezen we het. Maar als we gaan bouwen op dit fundament, mij is gegeven alle macht, ja, dan bouw je een huis op de rots. En zo willen we ook deze tekst verder lezen. Want dan staat er iets, ga dan heen, ga dus op weg. Eigenlijk staat daar niet, ga, als een opdracht. Ga een boodschap halen. Ga iets doen. Nee, zo staat het er in de grondtekst niet. Er staat eigenlijk heen en gaande. Ik ben onderweg. En als ik onderweg ben, dan ga ik wat doen. En wat ga ik dan doen? Al onderweg zijnde gaan wij wat doen. Heen en gaande. Wat gingen we doen? En dat is wel een opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is de kernbegrip. Maak discipelen. Dat is de opdracht die Jezus als laatste woorden aan ons geeft. Maak discipelen. En gelukkig zegt hij erbij wat hij daarmee bedoelt. Anders zouden we ook nog in het verkeerde schuitje kunnen vallen. Want wat staat daar dan vervolgens? Maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. In deze vertaling zie je dat het dopende en het lerende onderdeel zijn, deel uitmaken van dat grote gebod, maak discipelen. Oftewel, terwijl u onderweg bent als christen, u heeft geschuild bij de schuilplaats. Dankjewel voor de liederen. U heeft geschuild bij de schuilplaats. U bent doordrenkt van zijn liefde. U weet dat die knikkende knieën en die, ja, dat gevoel, dat dat niet erg is. Maar terwijl u onderweg bent met die slappe knieën, mag u discipelen maken. En dat is een voorrecht, mensen. Ik weet niet of u dat kent. Het gevoel dat u weet, ik heb iets kunnen bijdragen aan het geloof van de ander. Ik heb dat vaak, ik heb daar ook van getuigd als ik voor de klas sta. En ik heb het over eeuwigheidswaarde, dingen van eeuwigheidswaarde. En dat kan zomaar ja, in een gesprek bovenkomen. Maar dat ik dan even contact maak met een leerling. En ze even kan wijzen op hoop. Maar zo kan het ook. Maar zo kan de wereld ook in elkaar zitten. En vanuit dat perspectief hoef ik het allemaal zelf niet te kunnen. Want een discipel die kent zijn Heer. En vanuit het kennen van zijn Heer kan hij, onderweg zijnde met zijn Heer, ook anderen de weg wijzen. En dan is het belangrijk om te kijken wat daar staat. Eerst hen dopende en daarna hen lerende. We beginnen met dopen. Waarom? Waarom zou je moeten beginnen met dopen? Hen dopende in de naam van de Vader en hen lerende alles onderhouden. Raar eigenlijk, je zou zeggen, start nou met onderwijs en dan kan je ze daarna gaan dopen. Ja, want dan snappen ze in ieder geval waarom ze gedoopt hebben. Hebben jullie ook een doopcursus of zo? Ja, dat hebben wij in die baptistengemeente natuurlijk. Daar heb je een doopcursus, dat moet je eerst een jaar lang onderricht krijgen en dan pas mag je het water in. Is niet helemaal bijbels, moet ik zeggen, want ja, maar het werkt wel, want uiteindelijk je wil weten waarom je de Heere God te behoort. Catechisatie, daar hebben we vroeger nog op gezeten. Je leert het. En daarna hoop je dat het gaat landen. Nou, en dan mogen ze er zelf in. Hier staat hen dopende en daarna hen lerende. Raar eigenlijk. Wat zegt de doop? We gaan die discussie niet aan, dat weten we. Daar hebben we hier afgesproken, dat doen we niet. Maar een van de dingen hier in de doop is wel van belang. Als je namelijk onder water gehouden wordt. Ik heb een keer iemand gedoopt en die zei, laat mij maar wat langer onder water. Want dan weet ik zeker dat alles, al het oude achtergelaten is. Die zei, het dopen, het teken daarvan is, ik wil onder water en ik wil het nieuwe leven, in dat nieuwe leven, daar wil ik in gaan staan. En dat nieuwe leven is niet mijn natuurlijke oude leven, maar is het leven wat Jezus Christus in mij gelegd heeft. De doop laat het totale overgave aan Jezus Christus zien. Dat is het getuigenis. Dat wil zeggen, niet ik, maar Christus leeft in mij. Als dat iets is waar we met elkaar in ieder geval een eenheid in hebben, dat het beeld is van de doop. Een getuigenis dat Jezus Christus gestorven is. En dat hij daarmee, of dat ik daarmee het leven in zijn handen wil leggen. Die onderwerping. Weet u, als ik zo'n leerling heb, die zich op die manier heeft onderworpen, dan wordt het leren wel makkelijker. Ik geef natuurkunde. En als ik een leerling heb die natuurkunde moet volgen, maar hij heeft er helemaal niets mee, dan is dat lastig om daar onderwijs aan te geven. Toch? Ja, er is niks aan. Terwijl als je een leerling hebt die dat vak gekozen heeft, omdat hij dat leuk vindt, nou, niets is mooier om onderwijs te geven aan dat soort leerlingen. Die staan, en dat heb ik meegemaakt, 's avonds om 10:30 bij mij op de stoep, om te zeggen, meneer, het is een wolkeloze nacht, kom, laten we naar buiten gaan en sterren gaan kijken. Nou, dat is toch geweldig? Hè? Ja, toch? Ja, daar droomt elke docent van. Nou, zo'n discipel bent u. Heeft u ook weer, als iemand net tot geloof gekomen is en hij heeft zich volledig in de handen van de Heer gelegd, zijn hele leven, zo iemand, die is zo eager, die wil zo graag meer weten van die Heer die hij aan het volgen is. Die wil niets liever dan, ja, vul mij, laat mij doordrenkt zijn met uw liefde en met uw, ik wil meer, ik wil, kent u dat? Nou, om die mensen te onderwijzen, nou, dat is een feest. Dat is een feest niet alleen voor degene die het ontvangt, maar ook voor degene die het geeft. Ik hoop dat iets van die eerste liefde in uw hart nog aanwezig is. En dat u op momenten dat u samenkomt, daar met elkaar, ja, vreugde uitput. Dit is onze Heer waar we het over hebben. Dit is onze zaligmaker. Hij heeft het voor ons gedaan. We hoeven het niet meer zelf te doen. Dank u, Heer. En vanuit die liefde daar met elkaar over spreken. Dan heb je koinonia. Dan heb je gemeenschap. Echte gemeenschap met elkaar. Het zendingsbevel U leert ons meer. Zoals ik zei, het is niet een opdracht om te gaan. Ik mag dan toevallig in Ethiopië zijn, maar dat zit niet besloten in het feit, in het zendingsbevel. Het bevel is maak discipelen. Maar wel discipelen van alle volken. En daar hoort Nederland bij. En daar horen de Ethiopiërs bij. En daar horen de Syriërs bij. En daar horen de Belgen bij. Ook. Heel goed. Iedereen hoort erbij. Dus het maakt niet uit waar je bent. Ja, dus iedereen is inclusief. Je kunt niet zeggen, we hebben nu die Rieu uitgezonden, we hebben Peter uitgezonden, we hebben Maartje uitgezonden. Van die opdracht zijn we af, gelukkig. Daar hoeven we ons niet meer over te buigen. Nee, zo werkt dat niet. Jammer. Oké, daar zijn we het over eens. En wat ga je dan onderwijzen? We hebben geleerd, de grote opdracht is een opdracht aan ons. Een opdracht aan ons om diegenen die gedoopt zijn, hen dopende, ook te onderwijzen. Er staat in de... Laat ik eerst nog iets zeggen over wat dat is om een discipel te zijn. Want wat is dat dan? Nou, de vorige keer dat ik hier sprak, heb ik iets gesproken over een facet van discipelschap. En dat ging over een moeilijk woord in de Bijbel, barmhartigheid. Wat was dat ook alweer? Barmhartigheid. Ja, dan ben je goed voor een ander, zonder dat je daar iets terug van verwacht. Dat is ongeveer de kern van het begrip. En Jezus was goed tot in het einde, zonder daar ook maar iets voor terug te ontvangen. En wij mogen iets van zijn wezen reflecteren aan de mensen om ons heen. Barmhartigheid. Er staat in de Bijbel, God wil barmhartigheid en geen offers. God is niet een God van offers. Ik heb het net gezegd, ik ben bereid om dat offer te geven. God vraagt geen offers. God vraagt barmhartigheid. En dat is gaat eigenlijk veel dieper. Want een offer, wij denken dan vaak aan een financiële gift, dat kan losstaan van jezelf. Want dat geld, dat kan je makkelijk geven. Als je het hebt. En als je het niet hebt, dan geef je wat minder. Maar barmhartigheid, dat is iets van je hart. Daar zit het woord hart in. Dat is iets van jezelf. Je mag iets delen van wie je zelf bent. En dan ben je kwetsbaar. En mensen zijn niet gewend om kwetsbaar te zijn. Mensen willen ook niet kwetsbaar zijn. Mensen willen een muur om zich heen, om zich niet te laten kwetsen. Maar Jezus roept ons juist op om dat wel te zijn. En soms doet dat zeer. Want mensen doen elkaar zeer. Ik doe mensen zeer. En mensen doen mij zeer. En dat doet zeer. En tegelijkertijd roept God ons daartoe op. En dat andere woord wat daar hoort, bij een discipel hoort, is nederigheid. Klein willen zijn. Klein willen zijn getuigd van grote geestelijke kracht. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. In de wereld wordt dat anders ervaren. In de wereld moet je stoer zijn. En moet je groot zijn. Maar Jezus roept ons op om klein te zijn. Om de ander voor te laten gaan. Om jezelf minder te achten. Om niet altijd voorop te lopen. Om jouw eigen gereidheid en je eigen wijsheid af te willen leggen. Ten koste van de ander, zodat de ander kan bloeien. Zodat de ander groot kan worden. In Lucas 10 hebben we geleerd hoe dat gaat. In Lucas 10 worden 72 discipelen uitgezonden. En die 72 discipelen die mochten weggaan. En ze hadden een opdracht. En die opdracht was om het koninkrijk van God te vertellen. Te vertellen dat het aan nabij gekomen was. En hoe deden ze dat? In de eerste plaats door vrede in het huis te brengen. En je ziet hier nederigheid, want ze kwamen zonder geld, zonder schoenen. Ze mochten geen extra kleren meenemen. Gewoon zoals ze waren, moesten ze op weg gaan. Helemaal niets bij zich. Volledig in afhankelijkheid van God. En van de mensen die ze tegenkwamen. En ze mochten ook niet zomaar van de een naar de ander, om niet de ander tot last te zijn. Nee, als je ergens bent, blijf daar maar. Ben de ander maar tot last. Voel maar hoe dat is om die ander tot last te zijn. Voel maar hoe dat is om die vreemdeling binnen te krijgen en er last van te hebben. Voel maar hoe dat is om te geven en te blijven geven. Na 3 dagen, zeggen ze, is een gast, hè, dat begint een beetje ongemakkelijk te worden. Blijf dan maar wat langer. Zorg maar dat het ongemakkelijk is. Zodat de ander ook weet, ja, het kost wat om echt contact met elkaar te hebben. Het kost wat om die buitenlander in ons midden onder op te nemen. Dat kost wat. Maar laat dat maar gebeuren. Dat is wel een boodschap, ook voor deze tijd. En tegelijkertijd zien we daarin ook iets van een afhankelijkheid. Want wat staat er? Als er een zoon van vrede in dat huis woont en je spreekt vrede en God in zijn almacht is al begonnen een werk te doen in degene bij wie je binnenkomt, dan zal er een weerklank komen. Dan is er contact. Ik heb dat vaak gehad van het zomer nog. Dit is een bijzonder verhaal. Van de zomer stond ik op een camping. En naast ons stond een echtpaar met een paar kinderen. Vrouw, onze leeftijd, 45 jaar. Man, iets ouder. 2 grote kerels van zonen. De motor. En een klein zoontje, nakomertje van 1 jaar of 7. Leuk gezinnetje. Hartstikke leuk gezinnetje. En zodra je ermee spreekt, direct, we hadden de caravan nog niet neergezet, of je weet wie gelooft. Dat weet je toch? Dat voel je. En we hadden inderdaad, ze geloofden. En we hadden samen een samenkomst georganiseerd in die gebeurt. En wij mochten spelen en ik mocht daar preken. En we gingen daar liederen. En zij zat vooraan, zo vooraan. En we zeiden van wie wilde, heeft er een lied? En zij zei 733. Dat vond ze een mooi lied. Dat heb ik nu ook laten zingen. Speciaal voor haar. Zij kreeg namelijk een paar weken nadat ze terugkwam van vakantie te horen dat ze leukemie had. En 2 dagen geleden ontvingen we de kaart waarin ze gestorven was. En laat zo'n gezinnetje achter. En ze schrijft erbij, haar man schrijft erbij. We vonden het zo bijzonder, want in de tekst stond dit lied ook gemeld. Ze zeiden, toen we dat lied zo zongen met elkaar, ja, dat was zo'n intiem moment voor hen, dat ze zeiden, hebben we zo van genoten, dat, ja, nu gaat ze heen en we laten dat lied weer zingen. Gewoon als dankbetuiging. 10.000, ja, dat snap je niet. 10.000 redenen voor dankbaarheid. En ze is weg. En toch is dat de kracht van God. En toch is dat het moment waarop je kan zien, Heer God, u leeft. Ik snap er niets van. Niemand snapt dat. Maar u leeft. Nou ja, en daar houden we ons aan vast. Daar houden we ons aan vast. En wat gaan we dan vertellen aan die mensen? Wat gaan we dan vertellen? Jezus deed het als volgt. Er staat in Matthäus 4. En hij trok rond in heel Galilea. En leerde in hun synagogen. En verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle zieken en alle kwaal van het volk. Hij verkondigde het evangelie. En hij genas. Er is veel genezing nodig. Er is zoveel leed. En de grootste leed is de eenzaamheid. Het feit dat we elkaar niet meer zien staan. Dat doet veel zeerder dan de kanker. Want ik kan mensen zien heen gaan in gemeenschap. En dat doet zeer. Maar als daar een groep omheen staat die dat met elkaar draagt, dan is het draagbaar. Maar als je dat alleen moet dragen, dan kan dat niet, dan is dat onmenselijk. En mensen, u kunt die naaste zijn voor degene die het zwaar heeft. Op die manier kan je discipel zijn. Jezus genas. Jezus genas. Bij hem is genezing. En ik geloof dat God een God is van genezing. Ik geloof dat hij ook nu nog in staat is om te genezen. Maar ik weet ook dat hij dat niet altijd doet. Maar ik weet wel dat hij in staat is om nog veel dieper te genezen. Namelijk het hart recht te maken. Zodat wij in staat zijn om onze schepper te ontmoeten. En op dat moment, ja, dan valt alle last van het aardse van je af. En hij gebruikt jou en mij daarvoor. En dat is zo bijzonder. En we mogen verkondigen, we mogen dit woord wat ik net verteld heb, niet voor onszelf houden, maar we mogen dat delen aan de mensen die het zo nodig hebben. Er staat in Jesaja 2 vers 3, kom laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar het huis van Jacobs God. En dan zal hij ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de wet, uit Jeruzalem het woord van de Heer. Wij mogen komen om het woord te ontvangen. Ik denk dat het evangelie niet zozeer is, ik ga jou overtuigen van mijn waarheid. Ik geloof veel meer dat God openbaart dat er een waarheid is en dat mensen komen. Als je er maar bent en er wil zijn, dan komen de mensen. Het is niet een, wat ze dan in de natuur kunnen noemen, een centrifugale kracht die naar buiten gaat, naar buiten gericht is. Nee, het is een centriputale kracht. Dat wil zeggen, een kracht als de zon, de zwaartekracht, die naar het centrum toewijst en mensen roept naar hem toe. Dit, hier gaat de kracht vanuit. Mensen worden getrokken naar deze kracht. En wat het enige wat wij moeten doen, is te verwijzen naar die bron van kracht. In Colossenzen 1 vers 28 staat het zo verschrikkelijk mooi. Deze tekst is zo dierbaar voor mij. Hier leef ik uit. Hem verkondigen wij. Wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid. Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Het is toch bijzonder? Wat mogen wij doen? Wij mogen mensen onderrichten. En wat gebeurt er dan? Dat ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Het is dus mogelijk, mensen, om volmaakt in Christus te zijn. Dat is niet onze volmaaktheid, want ik ben een gebroken mens en u bent een gebroken mens en we hebben allemaal gebrokenheid in ons. Maar in Christus bent u en ben ik volmaakt. Nou, als we dat geloven, dan wil de wereld dat horen hoor, echt waar. Ze willen het. En hoe gaan we dat nou doen, morgen? Hoe deden zij dat in die eerste gemeente? Hoe deden de discipelen dat? Nou, in de eerste plaats bleven ze in Jeruzalem, stond er. Ze gingen niet gelijk die kant op, nee, ze bleven hier gewoon waar ze zaten. Want het was die naar binnen gerichte kracht. God bracht mensen, 3000 man bracht hij in Jeruzalem, tot geloof. Zomaar, op een dag. Dat is God, die kan dat doen. Hij kan het morgen doen. Morgenochtend, als u aan de koffie zit. En u denkt, nou Heere God, wat heb u nu weer eens? Die collega, die buurvrouw, die toevallige ontmoeting in het park. Zo kan dat gaan. Heere God, geef mij ogen om te zien. Heere God, geef mij oren om te horen. En dan gaat er een wereld voor u open. Toch? De eerste gemeente kwam bij elkaar, ontmoette elkaar. Niet alleen op zondagochtend, maar gewoon thuis aan de koffietafel. Ja? Ontmoet elkaar. Ga bij de mensen op bezoek. En leef het voor. En dit is wel een moeilijk punt, ook voor mij. Zoals gezegd, ik heb 3 kinderen. Hebben een bagage, ook vanuit Afrika, best moeilijk. En om dan het christen zijn, voor te leven, elke dag, gewoon thuis. Ja, terwijl ze een weg gaan die niet altijd de jouwe is. Dat is best moeilijk. En tegelijkertijd mag je dat ook weer aan de Heer geven. Heer, God brengt u mensen op hun pad die ze het wel kunnen vertellen. En laat mij voor ze bidden. Dat is wat we doen. En dan zie je hoop. Mijn moeder sprak laatst. Al de kleinkinderen kwamen bij haar. Gewoon om patat met hamburger te eten. Ik zeg, mensen, waar begin je aan? Al dat jonge lui, dat tuig over je heen. Ja, ik ken ze hoor. Ja, zei ze, weet je. Ik vind het zo prachtig. Gewoon als dat soortje ongeregeld bij mij over de vloer komt. Heerlijk vind ik het. Ik zeg, waar gaan die gesprekken dan over? Ach, over seks en over relaties en over alles en nog wat. Ze zeggen, en ik hoop dat er een dag komt dat ze mij vragen gaan stellen over mijn geloof. Die relatie is open. Ze weten, bij oma kunnen we over alles praten. En er komt een dag. En dan gaan ze vragen stellen. En tot die dag stelt ze haar huis open voor dat soortje ongeregeld. Nou, zo christen zijn, dat kan iedereen toch? Dat is niet erg. Weet je, wij hebben een God die over onze eigen drempels heen kijkt. Wij hebben een God die van ons houdt. Nou, als die van mij houdt, dan houdt hij ook van mijn kinderen. Toch? En dan houdt hij van u en van uw nageslacht. Zullen we er een eind aan maken? Zullen we met elkaar gaan bidden en danken dat we zo'n God hebben? Ja, Heere God, wij staan hier volledig in afhankelijkheid van u. Heer, soms weten we niet meer hoe we het moeten doen, maar dan bent u er. En dan mogen we verwachten dat u degene bent die ons op het goede spoor zet. Dan mogen we verwachten, Heere God, dat u de plannen die we hebben, dat we die in uw handen mogen leggen. Dat we ze los mogen laten. En zeggen, Heere God, houdt u voor ons uit. Zorgt u, Heere, dat u de harten bereikt van de mensen die we ontmoeten. Van tevoren, Heere, zodat uw kracht zichtbaar wordt. Dank u, Heer, dat u een God bent die boven ons staat. Dat u ons leven in uw hand hebt. Maar ook het leven van de mensen om ons heen. De mensen die ons dierbaar zijn. De mensen die we zo goed kennen. Heer, wilt u ons de gelegenheid geven om te getuigen. Met woorden, met daden of gewoon in stilte. Om wie we zijn. Om iets van uw liefde te schijnen in de wereld om ons heen. Heer, de wereld heeft u zo nodig. Arbeiders zijn er weinig. Maar ik en wij zijn beschikbaar. Heer, zet ons op de plek waar u ons hebben wilt. En maak dat we kanalen van uw zegen mogen zijn. Amen. Voordat we het slotlied gaan zingen, gaan we eerst de collecte doen. Thank you. Is wat we willen met elkaar, toch? Dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen we alleen maar vanuit zijn kracht. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen, totdat hij terugkomt in heerlijkheid. Amen. Amen. Laat u heen. Een goede week.